Goed, dan komen we nu aan de toegevoegde agenda en dan geef ik graag eerst het woord aan Mark Sanne in verband met punt 17, parkeren in de straat rond gasthuis en huishoudschool.
Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, wij zijn gecontacteerd geweest door de bewoners van de gasthuisstraat en van de Helmstraat.
Mark, je mag u een micro opzetten, alstublieft.
Wil ik opnieuw beginnen? Oké.
Okay.
Ja. Nu, ik ben zelf wel ter plaatse geweest, omdat wij al een langere tijd daar berichten over gekregen hebben, maar om toch zeker te zijn dat we hier niet zitten iets te vertellen wat niet waar is. Maar het is zo, die mensen die klagen erover, die hebben daar een bewonerskaart om te kunnen parkeren. Blijkbaar, en het is zo, parkeren daar personeelsleden van het gasthuis. En als een 2 uur verlopen is van de parkeerschijf, komen zij buiten, draaien de parkeerschijf verder zonder de wagen te verplaatsen. Dat is natuurlijk niet plezant voor die bewoners. En daarmee hebben wij dan even zelf een voorstel ontworpen eigenlijk. Waar wij willen eigenlijk, er staan op de begininkomsten van de straat verkeersborden 19A. Dat zijn de borden waar er opgemeld staat maximum 2 uur met een parkeerschijf. Om die tijdelijk toch weg te doen en dan te vervangen met enkel te parkeren door buurtbewoners. En in de compensatie daarvoor dan, voor het personeel van het gasthuis en van de school daar, eventueel dat de gemeente een parking kan voorzien of een gedeelte van een parking kan voorzien op het rondplein, zodoende dat het personeel toch gratis kan parkeren daar tijdens de werkzaamheden die zich plaatsvinden op de zitten van het gasthuis.
Schepen Valgaren.
Ja, dank u wel voor uw vraag. Het gaat om parkeerplaatsen, het gaat om openbare ruimte. En openbare ruimte is uiteraard een schaars goed. Heel wat openbare ruimte in Mol, in het centrum, wordt al ingenomen door parkeerplaatsen voor auto's op de centrumparkings, de randparkings en het straatparkeren, waar dat u nu naar verwijst. En we kunnen die openbare ruimte maar 1 keer te gebruiken. Nu, ook goed beseffen, als we die keuze maken om ze te gebruiken voor parkeerplaatsen, voor auto's. Het is er straks even gegaan over groen, over bomen. Wil dat ook zeggen dat we die plaatsen niet kunnen gebruiken voor fietsen, niet voor ontharden, geen plaats voor groen en geen plaats voor bomen. Daar gaat het nu niet over, maar ik geef dat toch eventjes mee. Nu, het gaat erom dus dat je parkeerplaatsen goed wilt gebruiken die er zijn. En hoe bewaren we het evenwicht? Het gaat niet zozeer, denk ik, om het aantal parkeerplaatsen. Daar kunnen we het over hebben, maar er zijn er dus al redelijk veel. Het zijn er veel eigenlijk in het Molcentrum. Maar het gaat wel over de toewijzing. En wie heeft recht op welke plaats? En wie heeft meer recht dan iemand anders op een bepaalde plaats? Nu, de openbare ruimte, en dat is misschien een beetje een boutade, maar die is eigenlijk van iedereen en van niemand. Eigenlijk kan geen enkele burger zich de openbare ruimte individueel toe-eigenen. De openbare ruimte is eigendom van de gemeente. En de gemeente gaat een keuze maken aan wie ze die toewijst. En het is altijd een beetje zoeken naar een gezond evenwicht. Is het de bewoner? Is het de bezoeker? Is het de werknemer? En daar zitten we zeker op een spanningsveld op die plek. Hoe gebeurt dat nu, die toewijzing van de openbare parkeerplaatsen? Wel, ten eerste, er zijn dus plekken waar er onbeperkt en gratis kan geparkeerd worden door iedereen. Dus door bewoners, bezoekers, werknemers, toeristen. En dat zijn, ik geef even de afstand, want het gaat nu specifiek over de Heldenstraat bijvoorbeeld en de Gasthuisstraat. U weet het ook, maar ik ga het hier toch even brengen. Dus ten opzichte van het ziekenhuis heb je de parking Rivierstraat. Dat zijn 157 plaatsen die daar zijn en dat is een op 9 minuten wandelafstand. Parking Den Uyt heeft 230 plaatsen en is op 13 minuten wandelafstand. In functie van hoe snel je wandelt, maar dat is gemiddelde. Parking Hangaarstraat heeft 180 capaciteit op 6 minuten wandelafstand. En de parking van de Keirlandse Zille is natuurlijk aan de overkant van de spoorweg, ten noorden van het spoor. Die heeft in totaal een... moet ik het zien dat ik het juist zeg? 185 plaatsen. Dus dat zijn eigenlijk alle openbare plaatsen. Nu, bewoners hebben al een gunstregime, het is waar u ook van spreekt. Zij kunnen met een bewonerskaart onbeperkt parkeren binnen een bepaalde parkeerzone gelinkt aan hun adres. Het is wel zo dat zo'n parkeerkaart die kost iets. Een eerste kaart kost €90, een tweede kaart kost €180. Maar bijvoorbeeld voor de mensen die in de Heldenstraat of in de Gasthuisstraat wonen, die kunnen gratis en onbeperkt parkeren in dus de Heldenstraat, de Edmond van Hoofdstraat, de Gasthuisstraat, de Schansstraat, de Sint-Pieterstraat tussen de Adolf Rijdamslaan en het Rondplein. Dus dat stukje van de Sint-Pieterstraat. de Molenstraat, ook op de parking van het Getouw, dus deze parking, de parking van het Rondplein en de parking van Sint-Pieter. Dus al die parkingplaatsen zijn onbeperkt plekken waar de mensen kunnen parkeren. Weliswaar, ze betalen uiteraard voor die bewoners. Dus dat is natuurlijk een voordeel dat ze hebben. Het is natuurlijk niet zo... Ze kunnen die gebruiken onbeperkt. Dat is gelinkt aan hun adres. Maar wij kunnen niet... Wij kunnen geen parkeerplaats op het openbaar domein gaan... De mensen kunnen geen plek opeisen die ze zich dan toe-eigenen. Want het is openbaar domein en dat blijft ook zo. Want die worden nog altijd gedeeld. Nu... Uw specifieke vraag, want dat verontrust mij wel een beetje. Als dat effectief zo is, dat dus werknemers van het ziekenhuis en van de school onrechtmatig eigenlijk hun gebruik maken van die parking. Want wat zij doen is een overtreding. Zij begaan een overtreding, dus dat is politioneel. Ja, dat is iets dat niet mag. Dat mag dat niet zo. Dus mocht u dit merken, mochten mensen dit merken, ik zou ze daar zeker op aanspreken. Dat is al een begin. En tegen de mensen zeggen, die openbare ruimte is schaars. Dat zijn parkeerplaatsen, die zijn niet bedoeld van uw parking hier te komen. Uw parkeerschijf hier te komen verdraaien, dat is absoluut niet gewenst. En de politie zou daar ook kunnen optreden. Nu, wat we in ieder geval gedaan hebben, naar aanleiding van uw vraag. We hebben een brief opgesteld en die gaat vertrekken naar de directie en van het ziekenhuis en van de school. Om de mensen te sensibiliseren en om te zeggen, als dat de werkwijze is, kunnen we dat absoluut niet tolereren. En is de vraag ook dat dit niet meer gebeurt. Dat is voorlopig het antwoord op uw vraag.
Ja, bedankt voor de antwoord. Maar concreet daar te plaatsen is het zo dat inderdaad die mensen daar foutief parkeren of gebruik maken van die parking. Inderdaad, die moeten normaal wegrijden en terug ter plaatse komen met de auto. Gewoonlijk is dat ingenomen door een andere burger waarschijnlijk, hè, die parking. Dat weten wij allemaal. Maar concreet voor die buurtbewoners daar, die een brief naar het bestuur van het gasthuis en misschien van de school, dat gaat... Ik denk door niks oplossen, want die mensen kunnen ook niet sanctioneren. Bij mij is het ook niet de bedoeling dat die een bekeuring krijgen, die mensen daar. Maar er zitten met toch serieuze werkzaamheden daar aan het gasthuis. Ik ben daar door gezondheidsreden een paar keer geweest de laatste weken. Dat is een probleem om daar een parking gevonden te krijgen aan het gasthuis zelf. Als dan het personeel dan nog ergens moet gaan parkeren, dat ze moeten gaan betalen, dan zijn ze al aan het betalen met de uurlonen die ze ontvangen. Allee, dat is bij mij ook niet de bedoeling. Ik denk voor deze tijd dat er nu is het probleem dat er nu overdreven geschept wordt, dat er inderdaad beter op het Rondplein een klein beetje eigendom van het Rondplein wordt ter gunst gegeven aan het gasthuis. Zullen die mensen ook niet moeten parkeren over de spoorweg of aan het Getouw en al die 100 meters met lopen. Ik denk dat het simpeler is, juist op het hoesje aan het Rondplein aan de kant van het gasthuis, dat daar die mensen kunnen gaan parkeren. En met een gratis zone uiteraard. Ja. Hè? Want die parkeerkaart is voor nog gratis. Hè? Dus dat kunnen
we... Ik stel voor, dit is nu het beleid dat we zo hebben afgesproken. We gaan dit zo doen en we zullen kijken wat het geeft en of wat dat moet bijgestuurd worden. Maar we zijn niet geneigd van het momenteel op een andere manier te doen. Ik denk dat we daar moeten beginnen, sensibiliseren. En uiteraard wel. Dus mensen doen een overtreding als ze dit doen. Dus als de politie dit ziet, dan krijgen ze bekeuring. Hè? Dat draagt niet bij aan de burgerzin. Hè? Ik bedoel,
als de ruimte... Dat was niet de intentie van ons, de bekeuring laten geven. De bedoeling is dat die mensen daar kunnen gaan werken zonder dat ze moeten parkeergelden betalen op een andere plaats.
Mensen hebben, ik heb ook proberen aan te duiden waar er mogelijkheden zijn om wel te gaan parkeren, een aantal minuutjes te stappen en dan de parking rechtmatig te gebruiken. En die zones zijn daar juist, omdat die zo centraal gelegen zijn, hebben we daar een parkeerregime van 2, 3 of 4 uur. Dat is natuurlijk de bedoeling. Als je een beetje verder gaat staan, dan kun je onbeperkt. Kan je daar langer staan, moet je niet betalen. En dan ben je ondertussen nog een paar minuten aan het stappen, wat ook niet fout is. Goed, maar dus dat is voorlopig het beleid. En ik zou eventjes willen afwachten dan, vooraleer we andere dingen gaan doen.
Oké, wij gaan afwachten wat de reacties op de brieven die jullie verzonden hebben naar de twee... desbetreffende partijen.
Ik zou je ook, ik doe iedereen een oproep. Als je zo'n dingen ziet, dat is niet oké. Je mag daar gerust een burger op aanspreken. Hè. Ik zou het doen, in ieder geval. Ik vind dat hoort er ook bij. Hè. We vertegenwoordigen hier ook heel de... We zijn gemeenteraadsleden allemaal. We vertegenwoordigen de gemeente. Dat is eigenlijk voor burgers belangrijk dat we dat uitdragen. En dan zou ik toch wel een oproep willen doen om dat wel te doen.
Oké, bedankt.
Ieder vrij, maar...
Dan gaan we over naar punt 18... wijziging berekening leefloon van Thomas.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet nieuw, maar sinds 1 maart is eigenlijk de berekeningswijze voor toekenning van het leefloon veranderd. In die zin is het nu verplicht eigenlijk, vroeger kon het, maar nu is het verplicht om rekening te houden met de inkomsten van meerderjarige onderhoudsplichtigen. Op zich is dat in heel veel gevallen logisch, omdat dat de bedoeling is van de decreetgever om fraude en eigenlijk situaties te vermijden waarin dat eigenlijk onrechtmatig leefloon wordt toegekend. Maar natuurlijk, dat is de letter van de wet en je hebt dan ook inderdaad de werkelijke toepassing ervan. Zo hebben we gehoord van voorbeelden. Bijvoorbeeld heel vaak gaat het over gezinnen of eenoudergezinnen waar je bijvoorbeeld een meerderjarig kind hebt en een minderjarig kind. Die kunnen heel vaak in de problemen komen door strikte toepassing van deze regelgeving. Dus het is eigenlijk een heel duidelijke richtlijn die verandert. Maar het maakt het sociaal onderzoek weer niet eenvoudiger. Men heeft daar nu de billijkheidsredenen ingevoerd, zodat het bijzonder comité toch kan afwijken van de regelgeving. Mocht er bijvoorbeeld conflicten zijn in de gezinnen zelf, of mocht bijvoorbeeld er toch sprake zijn van een te krap budget. Dus nu is mijn vraag, op welke manier gaan we hier beleidsmatig mee om? Want het is weer nieuwe regelgeving die het sociaal onderzoek toch complexer maakt. Er zitten ook dingen in die eenvoudiger zijn, zoals bijvoorbeeld de forfaitaire aftrek van het groeipakket, €240, dat is al iets makkelijker. Maar in zijn globaliteit blijft dat toch heel ingewikkeld om daar eigenlijk beslissingen in te maken. Dus zijn er bepaalde richtlijnen meegegeven vanuit de sociale dienst? Hoe gaat men deze billijkheidsredenen toepassen? Worden daar richtlijnen meegegeven? Welke uitgangspunten neemt men in overweging? Want een van de problemen die zich ook stelt of zou kunnen stellen is bijvoorbeeld bij studentenleefloon. Ik denk dat het in de week nog in het nieuws was hoeveel studenten er met leefloon eigenlijk aan het studeren zijn. Het is niet omdat je u aan de ouderlijke gezag onttrekt dat je sowieso leefloon moet hebben, zeker niet. Maar er zijn toch heel veel jongeren die daardoor wel de kans krijgen om te gaan studeren. Dus gaat men daar milder om zijn? Gaat men daar speciale zaken op toepassen? Dat waren eigenlijk onze vragen / bezorgdheden.
Wendy? Ja, dat was al een mooie samenvatting, Thomas, van de omzendbrief. Ja, dus inderdaad, de 17 januari hebben we een omzendbrief ontvangen. Dan hebben wij direct eigenlijk een oplijsting gemaakt van welke dossiers mogelijk geïmpacteerd zouden worden. Om dat toch een beetje in zicht op te krijgen, hebben we dan ook een werkgroep opgestart. Vooral inderdaad de leefloondossiers, dus binnen huizen van het kind, waar je daar juist al over sprak. Hebben we een werkgroep opgestart om eigenlijk te bekijken hoe kunnen we over alle welzijnsdiensten heen gaan kijken hoe we met dat billijkheidsverhaal aan de slag gaan gaan. In eerste instantie kregen we eigenlijk het signaal dat er eigenlijk geen algemene kaders mochten gemaakt worden van het POTMI en VVSG, werd ons dat gezegd. Ondertussen zijn ze daar inderdaad op teruggekomen en mag men wel tot kaders komen van billijkheid. Nu, wat we wel zien, is dat dat niet zo eenvoudig is om in al die dossiers één gelijkmatige kaders te maken. Enerzijds spreekt je natuurlijk over die eenoudere gezinnen waarin dat er leefloonstudenten zijn. Inderdaad merken wij ook dat dat vooral de gezinnen zijn die geïmpacteerd worden. Mogelijks, dat is nog geen politieke beslissing, maar mogelijks, ik heb daar inderdaad gesproken over die studenten, verwachten als die leefloon hebben dat die ook een aantal dagen presteren wat betreft activering. Dus we verwachten dat die een studentenjob doen. Is dat weekendwerk of is dat vakantiewerk? We vinden dat heel belangrijk dat die een activeringstraject aangaan naar later toe, dat ze toch al wat arbeidscompetenties krijgen, dat ze weten van ik moet opstaan, ik moet op tijd komen, ik moet inderdaad leren hoe dat ik moet mij moet aanpassen in de arbeidscircuit. Dat vinden we inderdaad heel belangrijk. Dus mogelijk kunnen we daar billijkheidsreden gaan inpassen eigenlijk om te zeggen van oké, dat inkomen dat er nu is, gaan wij niet bij inrekenen bij de inkomsten die er zijn in het gezin, omdat we het inderdaad belangrijk vinden dat je gaat werken. Want anders zou de implicatie inderdaad zijn, ja, we gaan dat niet meer doen, de activeringstraject. Terwijl dat nu eigenlijk voor ons wel een voorwaarde is om tot dat leefloon te komen. Nu, wat we ook belangrijk daarin vinden, in die billijkheidsredenen, is om ook met andere OCMW's daarin over gesprek te gaan. Want we zouden het inderdaad jammer vinden, of toch een vertekend beeld geven, dat ene OCMW op een heel andere manier met de billijkheidsredenen zou omgaan dan wij. Dus we hebben inderdaad ook al gekeken over het muurtje. En we merken ook dat dat daar niet zo'n eenvoudige oefening is. Het stukje van die activering bij leefloonstudenten, daar is eigenlijk wel... Ja, kan eigenlijk iedereen mee akkoord gaan. Hè. Dus dat stukje rond activeren vinden ze zeker ook belangrijk. Dus dan gaan we nog verder bekijken of dat we daar inderdaad dan al sowieso een politieke beslissing gaan innemen, dat we daar sowieso billijkheid gaan inroepen. Daarnaast blijven die individuele dossiers telkens besproken binnen de teams, met de teamcoach, om te kijken van hoe gaan we billijkheid inroepen, ja of nee, en om welke redenen. Wat ook belangrijk is, denk ik, met de omzendbrief, dat we ook gaan kijken van hoe gaan we met de rest van de leden aan de slag van het gezin. Dat is ook natuurlijk een beetje de geest van de omzendbrief, omdat we inderdaad eerst het solidariteitsprincipe aanspreken, maar we willen natuurlijk ook kijken van kunnen we die inkomsten binnen het gezin op een of andere manier verhogen. Als dat inderdaad één oudere gezinnen zijn, kunnen we kijken van is er een mogelijkheid dat één van de ouders toch meer tot activering gaat komen. Want heel vaak kan het daar ook wel eens zijn dat daar een mogelijkheid in zit. Dus dat proberen we ook zeker te doen. En dan kan er billijkheid voor een bepaalde tijd ingeroepen worden. Dus dat is eigenlijk een manier van werken. Enerzijds is het van, hoe gaan we kijken naar die solidariteit? En is er een mogelijkheid tot het vergroten van de inkomsten? Is dat zo niet? Dan kan het zijn dat we inderdaad billijkheid gaan inroepen. En tot nu toe zijn dat inderdaad individuele dossiers dan naar het bijzonder comité gaan. Dus je merkt dat de rol van een bijzonder comité daar zeer groot in is.
Ja, dank u wel, Wendy. Ik vind het heel goed dat er inderdaad gekeken wordt naar handvaten. En ook al is dat inderdaad weer niet de bedoeling. Maar ik denk dat het wel belangrijk is, zeker ook voor maatschappelijke werkers, waar het soms al zo moeilijk is en zo'n administratieve romslomp is om bepaalde dossiers goed uit te klaren, om daar toch richtlijnen in te geven. Een andere zaak waar we ook bezorgd rond zijn, dat zijn die drie generatie gezinnen, hè, waar dat je dus inwonende grootouders met kinderen en kleinkinderen hebt, dat er ook vaak, het is onbedoeld en het is ook niet de bedoeling, maar waar je vaak er wordt voor gezorgd dat je dan zo snel mogelijk die kinderen uit het huis zet, om toch maar, dat is niet wat we willen natuurlijk, maar ik denk dat het belangrijk is om uit te gaan van het inderdaad versterken van gezinnen en dat we niet, mensen straffen voor inderdaad bepaalde inkomsten dat ze hebben. Ik hoor u graag zeggen, activering van eenoudersgezinnen, dat is heel goed. Zolang dat er dan inderdaad voldoende opvangmechanismen en zo zijn waar ook dat kind in versterkt wordt. En ik denk dat die oefening, wat ik hoor van onze raadsleden, bijzonder comité, niet altijd makkelijk is. En ik denk dat er ook heel vaak goed opgevolgd gaat moeten worden wat een beslissing op het terrein als effect heeft. Hè? Want het is niet altijd gemakkelijk om te zeggen, oké, goed, we gaan het leefloon verlagen of we gaan het bedrag verlagen. Als je dan ziet dat er een structureel tekort komt in het gezinsbudget, ja, dan denk je dat we ook moeten zien van, ja, hoe gaan we die evaluatie maken en moet dat misschien toch anders. Dus ja, we zijn ook wel... Ja, we vinden op zich, we zijn zeker tegen alle vormen van misbruik, dus we vinden op zich is het een stap in de goede richting dat er regelgeving is, maar natuurlijk een regelgeving is altijd iets heel algemeen, terwijl dat sociale situaties toch vaak heel complex en moeilijk zijn. Dus we volgen het mee op van de raad.
Dank u wel, Thomas. Dan komen we aan ons laatste punt van Lisbeth, betreffende buurtinformatienetwerk.
Ja, dankjewel, voorzitter. We hadden gelezen dat er vanuit het bestuur wordt ingezet, of zou naar de toekomst toe verder worden ingezet, op de uitbouw van buurtinformatienetwerken. Zeker in het kader van veiligheid, voor meer controle of contacten tussen buren te bekomen. Dat ze elkaar verwittigen als er iets gebeurt in de straat bijvoorbeeld. Of dat ze informatie krijgen, want dat is een samenwerking met politie. En we vinden natuurlijk ook veiligheid in de buurt een hele belangrijke. En daarnaast, om meer of nog meer impact te krijgen, is het uiteraard belangrijk dat mensen ook meer vertrouwen krijgen in elkaar. En daarom was eigenlijk onze vraag van in welke mate is er momenteel al veel uitrol van die buurtinformatienetwerken? In welke buurten is dat al geïntegreerd of geïmplementeerd? In tweede instantie, wat zijn daar de ervaringen vanuit politie, vanuit die buurten die al betrokken zouden zijn, of ik weet het nog niet, van soorten meldingen, maar ook van wat is de impact, of ook vanuit andere gemeenten uiteraard, hè, want daar zal ook best al wel wat onderzoek rond gedaan zijn, naar dat veiligheidsgevoel, want dat is in eerste instantie toch de bedoeling van die informatienetwerken, om die veiligheid of dat veiligheidsgevoel te verhogen. Welke aanpak hadden jullie al voor ogen? Hè? Of hoe denken jullie dat dat verder uitgerold kan worden? En is daar bij die uitrol ook nagedacht of al gekeken naar het online platform dat inzet op sociale cohesie en netwerkvorming in de buurten? Dat ook een Belgische platform is, die een Hoppeler. Dus dat waren een aantal vragen die we hadden, omdat we dat gelezen hadden, dat dat de ambitie was om dat uit te rollen.
Eerst Wim even een toelichting geven, dan kan nog aangevuld worden eventueel door Lieve.
Oh ja. Ja. Well, dankjewel Lisbeth voor de vragen rond die thema's. We hadden vandaag ook nog politiecollege. Ik heb zelf eigenlijk ook nog met de politie een stukje mee afgestemd. Want in het algemeen is het heel duidelijk zo dat natuurlijk in heel wat Vlaamse gemeenten de BINs werkzaam zijn. En dat de politie wel zoiets heeft van we gaan daar absoluut nog inspanningen kunnen leveren. We hebben ook wel politiezones in de buurt die daar ook al heel wat goede stappen gezet hebben. Dus ik denk dat het sowieso inderdaad ook een heel belangrijke is om het, ja, de verdere ontwikkeling niet helemaal alleen te doen, maar ook wel in samenspraak met andere plaatsen waar ze daar misschien al net iets verder mee staan. Momenteel zijn er 6 erkende buurtinformatienetwerken in Mol actief. Een tweede heel belangrijk iets voor de politie is, omdat zij dat zelf ook wel in hun strategisch veiligheidsplan eigenlijk hadden zien staan van, ja, om natuurlijk wel het systeem van Mol, Balen, Dessel, ja, om dat zo gelijkaardig mogelijk te laten verlopen. Dat is nu eenmaal ook, we zijn 1 politiezone. We proberen ook in de meeste zaken dat zo, ja, ik zou zeggen, zo uniform mogelijk te doen, wat ook nog wel een hele logische is. Naast een BIN hebben wij ook een WIN. En een WIN is een winkelinformatienetwerk. Dat is natuurlijk, vooral in Mol Centrum, was dat ook al historisch aanwezig. Je hebt heel wat handelszaken in je centrum. Ja, het kan ook zijn dat daar snel info naartoe moet of dat ze info voor collega's hebben die mogelijk ook veiligheidsgerelateerd zijn. Daar is nu eigenlijk al heel, ja, spontaan een eerste actie bezig dat ook de wijkpolitie, het hoofd daarvan, eigenlijk ook degenen die hier ook actief zijn, ja, trachten om terug die lijst helemaal up-to-date te houden. Want dat is natuurlijk al één duidelijke vaststelling. Een BIN werkt ten eerste maar nooit top-down. Je kunt niet zeggen, we willen morgen een heel de gemeente BINS hebben. Je hebt eigenlijk plaatsen nodig waar dat coördinatoren en een aantal trekkers toch ook wel wat verantwoordelijkheid willen opnemen. En dan merkt men dan ook dat dat in de loop der jaren soms wel fluctueert. Dus de politie zegt ook, voor ons is een BIN in een wijk geen vastgegeven. Maar dat moet gewoon een dynamische vorm, zeggen zij, van burgerparticipatie zijn. Die staat of valt met het feit dat die buurtbewoners daaraan gaan meewerken of niet. Want als zij natuurlijk geen vraagende partij zijn, daar niet aan meewerken, ja, heeft het heel weinig zin om een buurtinformatienetwerk te gaan doen. Ze zeggen ook wel de mate van integratie en hoe dat de buurt daarmee werkt, verschilt tussen die 6 ook. Sommige van die BINs zeggen ze ook van hebben momenteel vandaag een heel beperkte werking. Ze hebben ook gemerkt dat na corona heeft de politie zelf ook al een stukje intern gekeken dat ze daar onvoldoende aandacht aan hebben kunnen besteden om een aantal redenen en zijn nu eigenlijk echt wel zinnes om daar terug meer focus op te gaan leggen. Er zijn ook een aantal personen die die taak opgedragen gekregen hebben. Waar dat ze wel zijn, is hun ervaring met de BINS. De politie noemt het uiterst positief. Ze zeggen als het gedragen wordt door geëngageerde bewoners en een betrokken coördinator, dat ze meer meldingen zien van verdachte situaties, maar vooral ook dat er meer aandacht voor preventie en waakzaamheid en misschien nog belangrijker, gewoon een snellere communicatie is tussen burgers en politie. Die jullie misschien ook gezien hebben, het is maar een kleintje, maar het kadert daar allemaal wel. Onze wijkagenten zijn vanaf nu ook per WhatsApp voor niet dringende dingen bereikbaar. Het zijn wel van die kleine zaken die er wel een stukje voor kunnen zorgen dat er sneller een dialoog in communicatie kan gegaan worden. Als dan die wijkagent enkele dagen later kan langskomen, ja, kan dat al een belangrijke zijn. En zijn dat ook wel zaken, dus naast een BIN is zoiets natuurlijk ook wel belangrijk. Als er meldingen zijn, gaan die heel vaak over verdachte voertuigen. Er rijdt een auto heel traag, 's avonds door ons straat. Wat is die hier aan het doen? Of hier wandelt iemand met een rugzak langs en is foto's van huizen aan het trekken bijvoorbeeld. Dan komen die meldingen daarin. Politie wordt op die moment ook verwittigd. En dan kan men uiteraard gaan trachten. En soms kun je redelijk snel een misverstand ophelderen. En kan politie zeggen, dan is de buurt natuurlijk ook wel wat gerust. Maar dat is bijvoorbeeld ongewoon gedrag. Dat is al een beetje wat ik vermeldde, denk ik. Of kleine vormen van overlast. Binnen is nooit de bedoeling, is er bij je thuis bijvoorbeeld, ja, is er een inbraak bij je thuis, of je ziet een zwaar feit gebeuren, 112, direct politie, dringende politiehulp, en zij gaan langskomen. Maar het is eerder voor, politie wordt eigenlijk heel graag geïnformeerd. Zeg je dat zelfs, dat 112 daar ook mag dienen, als je iets ziet, een melding, maar mensen hebben zo vaak een beetje zo de, ja, dan ga ik toch niet voor naar de 112 bellen. Ik ga dat toch niet overbelasten. Ja, dan is een BIN eigenlijk wel heel goed om het daar dan bijvoorbeeld gaan in te zetten. Ze zien inderdaad, als het engagement van een aantal kaarttrekkers afneemt, dat soms de werking van een BIN ook wel weer uitdooft. En ze zeggen, ja, eigenlijk wil dat niet zeggen dat het systeem van BIN niet werkt, maar het staat of valt met het vrijwillig karakter en mensen die eraan willen meewerken. Nogmaals, een BIN verplicht opleggen of zo, ja, dat zou niet logisch zijn met het verhaal. Welke impact heeft dat dan op de veiligheid en het veiligheidsgevoel? Ja, daar moet onze politiezone wel eerlijk in zijn, dat zij geen automatische of rechtstreekse impact op criminaliteitscijfers daarin kunnen meten. Allee, dat is niet hun, ik denk dat ze daar ook te weinig zicht op hebben. Maar dat ze wel het gevoel hebben dat het subjectief veiligheidsgevoel van mensen die daar actief mee bezig zijn, toch wel ten positieve komt en dat ze voelen dat veiligheid geen verhaal van hun alleen is, dat ze een betere communicatie met de politie krijgen, dat ze daar op zich wel positief bij voelen. Dus, zegt de korpschef, de grootste meerwaarde is versterken van het veiligheidsgevoel, vergroten van betrokkenheid van bewoners en het verbeteren van het onderling vertrouwen tussen burgers en politie. En als mensen elkaar kennen, sneller signalen delen, en zich meer verantwoordelijk voelen, meer sociale controle en de buurt vaart daar wel bij. Hoe verloopt nu zo'n uitbouw van de BINS of hoe ziet de politie het? Ze willen een gerichte kwalitatieve aanpak. Ze hebben voor dit jaar al na de zomer gepland om dat WIN-netwerk helemaal up-to-daten. Daar was ook tijdens ontbijtvergadering van de handelaars waar die daar zelf ook vragende partij voor. Dus die hebben laten horen van ja, wij willen eigenlijk dat wel terug een nieuwe schwung, een nieuw elan gaan geven. Nu, daar gaat onze dienst ondernemen ook mee ondersteunen, want er zijn heel veel gegevens die daarvoor nodig zijn. Maar ook evenzeer binnen de bredere werking rond burgerparticipatie willen ze eerst eens gaan kijken van welke BINS zijn nu nog actief, semi-actief of staan op non-actief. Maar kunnen we misschien eens goed te bevragen, uit te zetten, mensen samen te brengen, al terug reactiveren? Dat zijn misschien quick wins, die willen ze zeker gaan bekijken. Maar dan willen ze ook gaan aftoetsen van, ja, hoe zit het in de buurt, waar is het draagvlak? Zijn er coördinatoren, vrijwilligers? Dus ik verwacht aan een van de volgende publicaties van de politie, maar we zullen van de gemeente bij aansluiten, er misschien dan ook wel een oproep, wie is geïnteresseerd, een interesseavond, je kunt eens langskomen, het wordt uitgelegd wat er wel verwacht wordt, wat er niet verwacht wordt, wat juist de bedoeling is, om dan BINS te gaan oprichten waar bewoners zelf expliciet om vragen. Het is ook een soort charter dat dan, want in het verleden ben ik daar een aantal keren bij geweest, dat men dan als buurt een charter ondertekent en in een charter staat de politie doet dit, maar de buurt doet ook dat. En je ziet dan ook dat in de buurt dan zo'n verkeersbord ook kan aangebracht worden om te laten zien van hier is een buurtinformatienetwerk actief. Nogmaals, maar ja, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt van ja, we gaan dat niet top-down doen, maar de aanpak die groeit vanuit de buurt zelf. Dan heeft de politie in het verleden ook al, ja, ze kennen het buurtplatform Hoppler en ze hebben het al inhoudelijk bekeken. Ze kiezen er op dit moment voor om daar niet op in te zetten. Zij zeggen van ja, we hebben daar een principiële en praktische reden voor. Ze zeggen we willen zo rechtstreeks mogelijk persoonlijk contact, duidelijke communicatiekanalen, geen extra lagen. En wil ook niemand uitsluiten omwille van digitale drempels. Al is natuurlijk WhatsApp ook een digitale drempel, voor alle eerlijkheid. Allee, dat moet ik er direct bij vermelden. Die nabijheid, vertrouwen, engagement, ook wel directe communicatie. Ook wel fysieke aanspreekpunten, dat zijn ook wel mensen die coördinatoren en zo ook fysiek kunnen gaan aanspreken. Maar dat digitale communicatie belangrijk blijft, maar dat is zelfs inderdaad ook kijken van ja, hoe kunnen we ook het menselijk contact, het mag niet gewoon een digitaal iets zijn. Nu, dat is denk ik bij de huidige werking ook niet. Ik denk vanuit de gemeente weet je ook dat we ja, binnen enkele jaren ook zo van zorgzame buurt ook willen kijken, hoe kunnen we daar stappen gaan zetten. Ik denk dat we zelf nog eens heel goed, ook wel eens als gemeente, naar dat buurtplatform van Hoppler, zelf ook nog eens meer kennis daarvan moeten gaan opdoen, om ook te zien van ja, waar kan dat wel zijn betekenis hebben. Allee, ik persoonlijk ken het te weinig om daar al een uitspraak in één of geen richting over te doen. Politie zegt dat ze het momenteel bekeken hebben, het niet direct als eerste orde bekijken, maar dat wil niet zeggen naar de toekomst toe dat er zo ook geen mogelijkheden zouden kunnen zijn. Dus de politie zegt, het is uiteraard geen wondermiddel, helemaal niet, maar wel een versterkende schakel als de mensen echt wel meewerken aan een BIN-verhaal. En dus eerst een beetje activeren waar het wat minder actief is en dan toch ook kijken of het ook niet kan uitgebreid gaan worden via een soort actieplan BIN, maar dan zal dat wel voor de drie gemeenten zijn en niet alleen voor Mol vanuit de politie. En elke lokale gemeente zal dan voor zijn gemeente daar een vertaalslag van kunnen maken en mee ja, een oproep gaan doen aan bijvoorbeeld burgers om zich daarbij aan te sluiten. Vooral duidelijkheid, die burgers worden geen politiemensen, die gaan ook zelf geen bekeuringen of zo, maar dat is gewoon melden, goed informeren en eigenlijk ja, een beetje vertrouwen krijgen. Nu, ik denk dat hier al een aantal keren aangekondigd is, onze korpschef dacht ik in september, maar ik weet het niet helemaal zeker, algemeen directeur, ook langskomt op een raadscommissie. Ik denk dat er zijn al een aantal dingen gevallen die dan denk ik ook wel eens goed moeten besproken worden. Want dat is bij veiligheid altijd een dubbele. Het zit bij de politie, maar het is evenzeer iets van ons allemaal. Dat is ook wel de reden dat we denk ik in dit huidig meerjarenplan ook effectief benoemd hebben. Ook al zit het merendeel van de middelen bij de politie, maar voor de burger, die kijkt voor veiligheid gewoon naar ons allemaal. En omdat inderdaad toch ook wel met een aantal doelstellingen proberen daar nog wat extra stappen in te gaan zetten. Dus nou een stukje de voorbereiding van de korpschef die ik al gekregen had. Maar zeker in september gaat er zeker vragende partij zijn, denk ik, om daar ook nog verder op te bouwen. Natuurlijk een heel groot antwoord.
Onze burgemeester heeft al heel veel verteld, Lisbeth, dus ik kan niet zo heel veel toevoegen, maar wij zitten morgen met alle dorpen en wijken samen, terug voor de eerste keer. Ook de dorpen waar dat we nog niet actief waren. En gemerkt, communicatie is overal het allerbelangrijkste, het weten. Want dikwijls is er heel veel, maar weten ze het gewoon niet. En sociale cohesie, veiligheid en properheid komt er overal uit, in elke wijk, in elk dorp. En dan merkte dat er van alle kanalen ontstaan, organisch, vanuit de mensen zelf. En WhatsApp-groepen, met bijvoorbeeld mensen uit een dorpsteam of een wijkteam, om wat mee ogen, oren, voelsprieten te hebben. En dan ook de wijkagenten spelen er ook een hele belangrijke rol in. Dus we merken ook wel, de Yves heeft nu ook al contact met Niels Belmans, die dan verantwoordelijk is van alle wijkagenten. En je merkt, des te preventiever wij kunnen werken. Hè. Ook in een wijk bijvoorbeeld met een maatschappelijk assistent die daar ook verantwoordelijk is vanuit de woonboog bijvoorbeeld. Je voelt dat al die puzzelstukjes, die beginnen zo wat stilletjes aan in elkaar te vallen. En ik denk, als we richting zorgzame buurten gaan werken, dat we daar nog extra gaan kunnen op inzetten door het feit dat er dan ook een extra medewerker ook nog bij gaat komen. Hè. Dus dat we niet alleen eenzaamheid bijvoorbeeld, hè, waar dat ook heel veel netwerken al rond bestaan, rond Witgeelkruis en dokters en noem maar op, hè, verpleegsters en zo, maar dat we ook vooral, hoe kunnen we mensen versterken, hoe kunnen we ze in hun kracht zetten, hoe kunnen we zorgen dat ze de buur aan de overkant of in een appartementsblok die boven en onder hen woont, hoe kunnen we dat toch bevorderen dat die elkaar kennen of als ze dat al willen natuurlijk. Hè? Want iedereen wil dat ook niet. Hè? Dus, maar ik denk dat er nog heel veel werk aan de winkel is, maar dat we dat met z'n allen samen moeten doen en dat iedereen daar een rol in gaat spelen.
Oké, dankjewel allebei voor jullie antwoord. Een derde van de buren willen Hoppler gebruiken.
Oh, een derde, ja. Ja. Dat is wel veel, hè?
Bij ons op de dienst, vroeger, samenlevingsopbouw, vorige legislatuur, die hebben het ook wat uitgezocht toen. En ja, we hebben dat ook met de communicatiedienst besproken. Maar morgen gaan we dan ook weer nog iets anders voorstellen, met webpagina's en zo, per dorp, per wijk. Allee, je kunt duizend en één dingen doen. Maar toen is er niet voor gekozen, maar ik volg wel onze burgemeester. Allee, dat we misschien nu richting zorgzame buurten dat nog wel eens terug moeten bekijken. Er zijn zeker ook wel nog vernieuwingen en verfraaiingen ingekomen tegenover 6, 7 jaar geleden, denk ik.
Ja, want dank je wel voor dat niet helemaal te zeggen van dat is het niet, hè, want we kennen het nog niet goed genoeg. Maar Ole is bijvoorbeeld eentje die daar heel veel mee werkt. In Antwerpen zijn ze daar ook heel erg mee bezig, omdat, dus zoals je het zegt, hè, want dat werkt niet top-down. Nee. Dat werkt niet. En Hoppler kan ook niet vanuit de politie komen, want dat is niet voor aan de politie om dat te doen. Maar er zijn best ook al wel wat onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat zo'n buurtinformatienetwerk mogelijk ook een omgekeerd effect kan creëren. En net meer wantrouwen en meer vanuit angst. Hè, dat er alleen maar de negatieve verhalen in zo'n binnenkomen van maar hier is een verdachte en hier is... Hè, en dan is bijvoorbeeld zo'n buurtinformatienetwerk mooi, hè, om in te zetten op veiligheid of als daar iets voor... Of ook met Child Focus en zo werken die samen als de politie iets moet vertellen. Hè, uiteraard, wat voor iedereen belangrijk is. Maar zo'n buurt... sociaal netwerk, zoals Hoppler. Dat is geen VZW. Voor buren is dat gratis, voor lokale overheden is dat, werkt dat met een licentie. Maar dat is wel iets waar zo'n BINS geïntegreerd kunnen worden, waar dat je effectief ook kunt samenwerken met de scholen, met waar dat verenigingen, waar dat iedereen, om dan een Facebook en een WhatsApp, en dat is dan ook weer zo Amerika en GDPR, en waar gaan die gegevens naartoe? En Hoppler, dat is iets Belgisch, dat is ook zonder reclame, daar zit echt heel wat schoon achter. Daar zit echt een heel goede visie achter. Het werkt in heel wat buurten al. Hè. Het is ook in Nederland, in de Benelux wordt het ook gebruikt. Dus dat is denk ik iets om zeker naar de buurt en het dorpsbeleid. En als er in het najaar nagedacht wordt hè, vanuit de visievorming die jullie gaan doen hè, met Thomas Mauw rond zorgzame buurten, is dat zeker iets om mee te pakken, denk ik. Omdat dat geïntegreerd kan worden met die BIN. En dan is ik geloof heus dat vanuit Hoppler dat dat een positievere insteek heeft en dat die BIN daar dan mooi aan gekoppeld kan worden. En dat er dan zeker meer BINs opgericht zullen worden, omdat mensen zoiets hebben van, ah ja, dat kunnen we daar dan wel bij in integreren. Net omdat een BIN mogelijk zo het minder positieve informatie delen is belangrijk, uiteraard, maar minder naar sociaal weefsel toe en het gegeven van wat gebeurt er hier en elkaar leren kennen, hè, dat toch een belangrijke is. Hoppler heeft bijvoorbeeld ook effectief zo een social return on investment, van wat maakt dat? Dat mensen zich minder eenzaam voelen, dat er meer vertrouwen is in de buurt, wat brengt dat op? Hè, dat er mensen elkaar helpen of elkaar leren kennen. Dus die hebben daar echt ook heel wat onderbouwing rond gedaan om te kijken
hoe werkt het. Ik ben ook van overtuigd dat vertrouwen toeneemt in elkaar, hè, ook alle nationaliteiten, noem maar op, dan gaat dat ook wel een positief effect hebben. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja, maar of dat dan met een digitaal systeem moet zijn, of dat persoonlijk contact is. Allee, je hebt heel veel mogelijkheden, maar ik vind het wel een goed idee dat we daar in het najaar mee
of eens kijken wat dat daar... Omdat ik wel geloof dat het een heel toegankelijk iets is. Of dat heeft zo zich uitgewezen. En best al wel wat positieve werkveld, inspirerende praktijken die daarin betrokken kunnen worden.
Dank je wel. Ik heb nog 30 seconden, dan is het 9:30 en dan mag ik de gemeenteraad voor gesloten beschouwen en dan zie ik jullie terug volgende maand.